Enkele mededelingen vooraf, gemeente. Namens de kerkenraad volgende week zondag hoopt u in beide diensten uw eigen predikant, dominee Procé, weer voor te gaan. In de morgendienst zal er bediening van de heilige doop zijn. Vanmiddag een aangepaste kerkdienst in de hervormde kerk hier. Aanvang 3:15 en in die dienst hoopt dominee Harkema voor te gaan. Aanstaande donderdagavond is er een volgende avond van de cursus geestelijke vorming in de Reobotkerk. Dominee Kaptein hoopt daar een onderwerp te verzorgen. U bent welkom vanaf 7:45. Collecten. Vandaag is de eerste voor de kerkelijke kas en de tweede voor de kerk. Volgende week zondag de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Dan waren dit de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. We zingen met elkaar, gemeente, van Psalm 45, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, de Heere maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. Als we naar de wet des Heeren geluisterd hebben, zingen we op Psalm 119, het 83ste vers. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daarna volgt de schriftlezing, vanmorgen het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthäus, het 11e hoofdstuk. En dat lezen we vanaf vers 20. We luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gods woord uit Matthäus 11. Toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, Zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het land van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan u. In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon willen openbaren. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u met name in de woorden uit vers 29. Al is dat natuurlijk een gedeelte uit de versen die één geheel vormen, de versen 28 tot en met 30. Maar we zullen vooral letten op wat er in 29 aan de orde komt. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Gemeente, we willen samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We mogen voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor broeder Wim Grotenboer, die morgen een knieoperatie hoopt te ondergaan in Nijmegen. Broeder Corné de Geus, die in, zoals u weet, in Bos en Duin behandeld wordt, en ook zuster Hameling, die in het ziekenhuis ligt vanwege een heupoperatie. Dankzegging voor broeder en zuster Broeren, die in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn. En broeder G. Butt van de Hobbemastraat, die afgelopen donderdag moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht bij de longen, maar hij mocht gisteren het ziekenhuis weer verlaten. Zullen we samen de Heere danken en bidden? Heere van hemel en aarde, dat waren uw woorden, Heere Jezus, toen u uw Vader aansprak. En toen u daarin uw vreugde vond, in het welbehagen van uw Vader. En dat de dingen die u verkondigde, weliswaar dan voor wijzen en verstandigen in eigen oog verborgen zijn en blijven, maar dat ze juist uitgedeeld worden als schatten aan kleine kinderen. Heere, wat zouden we dan anders vragen aan het begin van ons gebed? Maak ons zo klein dat u uw schatten kwijt kunt. Heere, meer hoeven we eigenlijk ook niet te leren. De rest, daar zorgt u voor. En als we zo tot u bidden, Heere, dan bidden we toch ook dat gebed na, dat onze dood zou betekenen als het alleen van ons af zou hangen. Wat we gezongen hebben: vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Heere, u weet wat er door ons heen ging toen we dat als gemeente zongen aan het begin van deze dienst. Heere, maar als u hier in uw majesteit zou verschijnen, in uw volle heerlijkheid, dan zou dat ook inderdaad onze dood betekenen. En doordring ons daarvan, Heere, opdat we niet aards over u denken, En omdat we in dat licht van uw licht ook de duisternis in ons eigen bestaan zien. Heere, want in het licht van uw majesteit en van uw heerlijkheid begeven onze beste daden het. Heere, wie zal bestaan als u verschijnt? Dan rest ons maar één hoop. Een geschonken hoop, een geopenbaarde hoop. Maar nee, daar is vergeving. Heren, als we vanmorgen dan tot u komen met dit gebed, dan kan het ook alleen omdat er van uw kant een weg geopend is en omdat u uw majesteit hebt getoond in een kind, toen u uw eigen zoon het vlees en bloed liet aannemen uit de maagd Maria, toen u, o Zoon, dit wilde doen en die weggegaan bent, toen u, o Heilige Geest, hem het lichaam toebereid hebt. Heere, wil ons om zijnentwil horen, als we zo bidden om uw zegen over deze dienst, over de bediening van uw woord. Heere, u weet hoe wij hier zitten. En we herhalen het gebed aan het begin, maak ons klein, Heere, zoals u dat op uw school wilt doen. En wilt u onze hoogmoed slechten, onze hooghartigheid, onze hardvochtigheid. En wilt u zo ons genade geven. Heere, als u weet hoe wij hier zitten, dan hoeven we u niet voor te schrijven wat u moet doen. Mocht er toch iemand ondertussen naar de kerk gekomen zijn die u vanmorgen misschien toch min of meer voorgeschreven had wat hij of zij nodig heeft. Het zou kunnen dat u het daarmee eens bent, maar als u het er niet mee eens bent, als u andere dingen wijzer vindt, geef ons dan ook een ontvankelijk hart om dat ter harte te nemen. U weet, heren, we zijn zo eigenwijs, dat als het aan onze verwachtingen soms niet voldoet, dat we dan ons afkeren van uw woord. Heere, geef ons ook een kinderlijk ontvankelijk hart. En wilt u zo met uw geest ook in onze levens werken van jongeren en ouderen, van ons hier in de kerk en als er thuis meegeluisterd wordt bij de kerktelefoon. En dan mogen we bijzonder ook de noden van deze gemeente aan u opdragen, die we met name zo even ook genoemd hebben. En dan gaat het over broeder Wim Grotenboer, heren, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een knieoperatie. U weet wat voor jaren daaraan vooraf gegaan zijn. U weet ook wat hij nodig heeft. U weet ook wat een arts nodig heeft, al zou hij het nog zo vaak gedaan hebben. Ook deze keer is hij afhankelijk van uw kracht en bekwaamheid die u geeft. Wilt u dat aan de arts geven? En gaat u zo ook met hem mee, heren, en wees ook met zijn gezin. Als hij deze weg gaat, het is dan toch allemaal anders als dat het nu was. Heere, ga hem met uw heiligt voor. En laat hij zo mogen ondervinden dat als hij niks kan, hij ondervinden mag hoezeer het nodig is dat we dan op een ander zijn aangewezen. We bidden u ook, heere, voor Corné en zijn gezin. U weet ook zijn weg. Moeilijke weg, een kruisweg. En u weet ook, heren, dat mensenwoorden maar heel betrekkelijk zijn en soms eigenlijk een averechtse uitwerking kunnen hebben. Heren, een goed woord verblijdt het hart. En als dat hart om allerlei oorzaken zo ver weg is dat het voor ons gevoel soms onbereikbaar kan zijn, zelfs voor degenen die er dichtst bij ons staan, wilt u hem dan zo nabij zijn, heren, en in uw genade ook vastgrijpen en vasthouden. En dan weet u ook wat het voor zijn vrouw en voor de kinderen betekent. Heren, neem hen in uw genadige bescherming. Ook tegen misschien opmerkingen van buitenaf die soms zo goed bedoeld misschien, maar ook zo pijnlijk kunnen zijn. Heren, zegen ook zuster Hamelink in het ziekenhuis. De heupoperatie heeft plaatsgevonden. U weet dat dat ook niet vanzelf ging. En we mogen u danken dat de operatie zo mocht gaan. Tegelijkertijd weet u ook hoezeer we dan kunnen merken hoe kwetsbaar we zijn. Laat ze het opnieuw mogen ondervinden, heren, dat ik dat ze in u, juist ook in deze nood aan u verbonden, in u haar hoog vertrek weer mag vinden. We danken u ook, heren, voor broeder en zuster Broeren, voor de band van 45 jaar. U weet, heren, hoe ook als we u deze dingen voorleggen om te danken, dat we dat ook doen tegen de achtergrond van het feit dat juist zij ook hebben ondervonden hoe breekbaar de band wordt als ziekte intrede doet in het leven. Heren, dit gaf u hen. Hier mag een Ebenaar Ezer geschreven worden. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En laat dan het antwoord ook mogen zijn. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Zegen hen, Heere, zoals u weet dat ze het nodig hebben. We danken u dat broeder But, na de benauwdheid deze week, veroorzaakt ook door het vocht bij de longen, dat hij weer thuis mocht komen. U hebt zijn leven gespaard, dat had ook anders kunnen gaan. Dit was uw weg. En opnieuw, heren, is dat een bewijs dat u het ook nog een keer onderstreept tegen hem. Zoek mij en leef, want waarom zou u sterven? Heren, wees hem zo nabij en laat dat de grootste les mogen zijn, ook van de achterliggende week. En laat dat de dankbaarheid mogen zijn dat we het verliezen van u. Heren, zo leggen we enkele dingen voor u neer. U weet dat er meer is als dat we kunnen noemen. Ook meer is als dat we onder woorden kunnen brengen. Wilt u onze dank aanvaarden voor alles wat u gaf? Hoe mager zo'n zin ook is. Heren, wilt u het zelf vullen door uw Heilige Geest? Wilt u onze zonde genadig vergeven? En ook dan kunnen we het zeggen, heren, hoe kaal zo'n zin ook is. Maar we bidden u, wilt u zelf door uw geest ook die zin vullen, zodat we weten wat we zeggen. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dien de Heer met uw gaven en we gaan zingen uit Psalm 9, een drietal versen, de versen 9, 10 en 18. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. 37, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is zalig worden moeilijk? Het antwoord op die vraag zegt heel veel. Ja, zei u dat? Zalig worden is onnoemelijk moeilijk. Oh ja. Wat vindt u dan moeilijk? En als u nee gezegd hebt, dan zou ik graag willen weten, hoe komt u aan dat antwoord? Is zalig worden moeilijk? Nee, dat gaat vanzelf. Gemeente, met deze dingen komen wij vanmorgen in aanraking. En die vraag, neemt u die alstublieft mee, al luisterend. En maak dan straks de balans eens op of dat u blijft bij uw antwoord wat u nu gaf. Is zalig worden moeilijk? Dat heeft het mee te maken wat we leren in ons leven. En als ik dat via de woorden van Augustinus zou zeggen, u dat voorbeeld, dat kent u wel, maar ik vind ook een heel mooi voorbeeld. Toen Augustinus gevraagd werd, was nou de eerste vrucht, als je op school bij Christus komt, toen gaf hij als antwoord ootmoed. En toen vervolgens gevraagd werd, wat is dan de tweede vrucht, gaf hij weer hetzelfde antwoord, ootmoed. En toen de vragensteller dacht, nou, ik wil toch nog wel weten wat er dan meer geleerd wordt. Wat is dan de derde vrucht? En toen gaf Augustinus weer hetzelfde antwoord. Ootmoed. Leer van mij. En neem daarom mijn juk op u, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Leren om tot rust te komen. Daar gaat het dus over in de woorden van onze tekst. En we volgen twee hoofdlijnen. Hij is zachtmoedig. Dat is het grote geheim van de tekst. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als ze het juk op zich nemen en dat gaan leren, hoe vinden ze dan rust? Nou, zij worden zachtmoedig. En dat is dan de tweede gedachte. Leren om tot rust te komen. Hij is zachtmoedig en zij worden zachtmoedig. Even gemeente over het verband, want vers 29 is in zekere zin het hart van het laatste gedeelte van Matteüs 11, het hart van die tekst, ook wel samengevat als het hart van het evangelie. En ik denk niet zonder reden, de woorden, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ze klinken ons heel vertrouwd in de oren. Is dat zo? Is dit vertrouwd? Of is dit een wonder voor ons geworden dat er zulke woorden in de Bijbel staan? Want er is één groot gevaar van bekende Bijbelteksten. En vanmorgen zal er niemand geweest zijn die denkt, oh, dat is een keer een onbekende tekst om over te preken, om naar te luisteren. Nee. Maar dan zit er dus een groot gevaar in dat we de klanken zo vertrouwd vinden dat het niet eens meer tot ons doordringt wat er nu eigenlijk staat. En dan zijn de woorden van vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Een vervolg inderdaad van de woorden van vers 28. En er zit ook gelijk iets in wat van belang is. Wie nodigt de Heere Jezus in vers 28? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En dan moet je inderdaad denken aan mensen die al krom lopen. Ze hebben een zware last op hun schouders liggen. En ze sloffen langzamerhand. Ze hebben geen veerkrachtige tred meer. En wat zegt de Heere Jezus dan? Dan zal ik je last wegnemen. Nee. Neem mijn juk op u. Dat lijkt toch wel heel tegendraads. Je bent al vermoeid en je hebt al een last. En dan betekent komen tot hem dat je onder een juk komt. Ja, dat betekent het inderdaad. Als u zich afvraagt, of jij zich afvraagt. Ja, ik hoor dat zo vaak, komen tot Jezus Christus. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, hier wordt een antwoord gegeven. Neem mijn juk op u. En wat is er dan voor bijzonders nu? Dan blijkt er wel, als je er nog een last bij krijgt, dan blijkt dat juist de weg te zijn tot rust. Nou, dan moet dat wat bijzonders zijn. Normaal gesproken, als je al een vrachtje hebt op je rug, en er zegt tegen iemand zegt, weet je, dan zal ik er nog wat bij opleggen, dan moet je nog één ding erbij nemen en dan zul je weer meer rechtop kunnen gaan lopen, zul je veerkrachtiger worden. Dat klinkt voor je gevoel bijna raar. Nou, zoiets verrassends zit er ook in vers 29. Je bent vermoeid en beladen, dat ziet de Heere Jezus. En daarom zegt hij, en neem daarom mijn juk op u en ik zal u rust geven. En dat brengt ons juist bij het hart van vers 29. Want neem mijn juk op u en gij zult rust vinden voor uw zielen. Daar staan die woorden tussen die wel in goud afgedrukt mogen zijn. Leer van mij. En dat is dus dat juk opnemen, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja, dan gaat er natuurlijk om dat we een goed beeld hebben van wie hier aan het woord is. Dat is de Heere Jezus Christus. Dat is de Zoon van de Vader die zulke heerlijke dingen uitgesproken heeft in de versen daarvoor. Maar waar het vanmorgen over gaat is dat we mogen leren wie hij is, ook wat zijn karakter betreft. En dan staat er, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Wat is dat? Wat betekent het dat de Heere Jezus Christus iemand is die zachtmoedig is? Nou, luister maar. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Dus de zachtmoedige Heere Jezus Christus is blijkbaar iemand die zo het ongeloof haat, omdat dat ook het recht van zijn vader schendt, dat hij het wee u uitspreekt over alle onbekeerlijkheid, alle verharding van het hart. Capernaum, je bent tot de hemel toe verhoogd. En daarom zul je tot de hel toe neergestoten worden. Op de dag van het oordeel zal het Sodom, dat goddeloze Sodom, waar je zo vanuit de hoogte op neerkijkt. Ze zullen het verdraaglijker hebben in die dag dan uw lieden. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En dat is de directe omgeving, gemeente. En als je een paar hoofdstukken verder bladert en je denkt aan de strafrede tegen de fariseeën in hoofdstuk 23... dan klinkt het ene wee u na het andere. Wee u, gij witgepleisterde graven. Wee u, gij eet de huizen van de weduwen op. Met wie komen we in aanraking? Als we in aanraking komen met de Heer Jezus Christus. Met iemand die zachtmoedig is. En ondertussen kunt u, denk ik, één conclusie trekken. Dat heeft er dus niets mee te maken dat zachtmoedig zou betekenen dat de Heer Jezus zonde door de vingers ziet. Of dat de Heer Jezus altijd wel begrip zal tonen voor je situatie. Of dat hij zacht is. In de zin dat hij eigenlijk niet eens iemand iets durft te verwijten. En dat klopt. Zachtmoedig heeft helemaal niks te maken met slapheid. Met een Eli-karakter of wat dan ook. Als we letten op wat zachtmoedig is, dan moeten we in ieder geval bedenken dat wij, als we komen tot hem die hier zegt, kom herwaarts tot mij en neem mijn juk op u, dat hij ongeloof, zonde, het harde hart op geen enkele manier in bescherming neemt, ook geen schijnheiligheid, ook niet als wij het recht van de ander met voeten treden, als we de huizen van de weduwen opnemen. Als u daarop hoopt, en ik hoop niet dat er vanmorgen iemand hier nog in de kerk zit. Ik hoop dat het nog mee zal vallen. Nou, dat valt niet mee. Het valt niet mee. Als we niet onder dit juk zijn gekomen. Als we niet geleerd hebben dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Want als we ondertussen gezien hebben wat het dan betekent, in ieder geval niet betekent, dan wordt het ook wel tijd dat we erop gaan letten wat het wel betekent. En daar kun je het hele evangelie als schilderdoek voor gebruiken. Daar staat het al op. Als u wil weten wie hij is, die zegt, ik ben zachtmoedig, dat wil zeggen, ik ben nederig van hart. Want daar hebt u gelijk de verklaring. De Heer Jezus heeft niet twee karaktereigenschappen hier. Ik ben zachtmoedig en bovendien ben ik ook nog nederig van hart. Nee, de Heer Jezus is zachtmoedig en dat wil dus zeggen dat hij nederig van hart is. Dus, neem het maar heel letterlijk, niet hooghartig. Als iemand hooghartig is, dan kijkt hij over ongeveer iedereen heen. En dan ziet hij vanuit een ongenaakbare hoogte neer op wat lager is. Dat is dus het tegengestelde. Zachtmoedig, nederig van hart. Wat voor zaligmaker heeft Gods kerk? Wat voor zaligmaker is de heiland der wereld? Zo'n zaligmaker. En toen hij de scharen zag,
werd hij innerlijk met ontferming bewogen, omdat hij ze zag als schapen zonder herder. Een zachtmoedige zaligmaker wil zeggen, hij is een herder met een herdershart. En waar is het hart van de herder? Dat is op het niveau van de schapen. Een hooghartige herder die toren boven de kudde uit en zijn hart zit op deze hoogte terwijl de schapen daar zijn. Nou, zo hadden ze herders in Israël. En daarom waren er ook, dat is één van de betekenissen tenminste van wat er in vers 28 staat, waren er zoveel mensen vermoeid en belast. Omdat hooghartige mensen er een harde godsdienst op nahouden. Gemeente, dat is altijd zo. Ook vandaag nog. Waarom is er zoveel harde godsdienst? Zou het niet zijn omdat we zo akelig hooghartig zijn, hoogmoedig, en dus het tegendeel zijn van wat de zaligmaker zelf is, zachtmoedig? Zou dat niet verraden een harde godsdienst? Dat we nog niks begrepen hebben van neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Hebt u vanmorgen iemand op wie u neer kunt zien? Is er iemand vanmorgen hier in de kerk die minder is dan u? Om niet gewoon maar recht toe recht aan te zeggen dat u beter bent dan die ander? Degelijker? Vromer? Heiliger? Rechtvaardiger? Ik vraag niet wat uw mond zegt. Die zal het wel heel goed zeggen. Maar uw hart? De zaligmaker heeft een herdershart op het niveau van de herders. Was hij immers niet degene die als de knecht des Heren naar deze wereld komt? De woorden van Matthäus 11 laten ook zien hoe het woord van de profetie vervuld wordt. Als de knecht des Heren zal komen, wie komt er dan, wat voor knecht komt er dan? Dan denk ik aan het tweede lied van de knecht des Heren, Jesaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen en dan komt het. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Harde godsdienst vertrapt. Een zachtmoedige zaligmaker gaat met teerheid om. Met wat zwak is. Met wat gebroken is. Met wat geknakt is. Wat eigenlijk niet meer is dan slechts nog een walmende, rokende vlaswiek. Dan blaast hij daar niet ruw op, zodat uiteindelijk alles dooft. Hij gaat niet ruw te werk met zijn voet om nog dat gekrookte riet dan maar te vertrappen. Het tegendeel is waar. Hij ontfermt zich over wat zwak is. Om nog één voorbeeld te noemen, want er zouden honderden voorbeelden te noemen zijn. Maar om te laten zien hoe deze herder een herdershart heeft op het niveau van de schapen. Hoe zachtmoedigheid betekent dat hij teerhartig is. Dat hij in dat opzicht zacht met wat gebroken is omgaat. Deze ontvangt zondaars. En eet met hen. En u kent de gewoonte van die tijd. Ze lagen aan tafel en daar lag een hoer. En daar lag een tollenaar. En bleef de Heere Jezus daarbij staan bij tafel. Hooghartig, neerkijkend op die publieke vrouw, op die leugenaar, bedrieger, afzetter, tollenaar. Nee, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan komt het hart van de zaligmaker op hetzelfde niveau als dat zondige hart van die ene vrouw, als het zondige hart van die andere man. En wat leren we daarvan, gemeente? Leerde u daar wat van? Want deze woorden hoort u niet voor het eerst. U weet het toch? Dat hij zachtmoedig is. En dat zijn hart op het niveau gekomen is van schapen. Of om het nog met een ander beeld te zeggen, wat ook in direct verband hiermee staat. Dat hij niet een hart heeft waar je eerst wijs en verstandig voor moet zijn. Een hart waar je als het ware naartoe moet klauteren. Maar dat hij een hart heeft voor de kinderkens. Nou, wat leren we daarvan? Wie zit hier vanmorgen in de kerk? Of wie luistert er thuis mee? Die nog nooit gehoor gegeven heeft aan de woorden van de zaligmaker. Kom herwaarts tot mij. Gemeente, dat is wat. Een Bijbel met zulke woorden. Kom herwaarts tot mij. Een Bijbel met zulke woorden. Kom bij mij op school, want dat is het. Neem mijn juk op u. En zo mag je leren dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als je dan niet komt, en als je nog steeds niet op school zit, waarom niet? Waarom kwam u niet? Ondanks zoveel herhaalde nodigingen, ernstig welmenend, waarschuwend lokkend. Wat is er dan wat u tegenhoudt? Dat kan nooit iets zijn in deze zaligmaker. En als u zegt, ja, dat is het wel, dan spreek ik u tegen. Er kan nooit een bezwaar liggen van de kant van de zaligmaker. Of u moet een streep halen door deze woorden. Hij is zachtmoedig. Hij is nederig van hart. Door onweder voortgedrevenen. Ongetrooste. Deze middelaar moet u door zijn grootheid niet verschrikken. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wat weerhoudt ons dan gemeente? Bent u ervan overtuigd dat er in hem geen enkele reden is om nog maar 5 minuten langer onnodig weg te blijven bij deze zaligmaker? Is zalig worden moeilijk? Wat gaf u voor antwoord? U zei ja. Als u ondertussen dan maar dit weet. Dat ja van u of jou. Niets te maken heeft met de zaligmaker. Deze zaligmaker. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. En de eenvoudige weg is, kom bij mij op school, neem mijn juk op u en leer, word leerling van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zij u ja? Dan is er wat anders aan de hand. En als we daar misschien verder eens op letten, want dan gaan we letten op dat tweede aspect. Niet alleen dat er bij hem een welkom is als de zachtmoedige heiland die dat onderstreept heeft. En ik laat dat nu verder rusten. Straks als hij Jeruzalem binnenrijdt op een ezel, ziet uw koning komt tot u, rijdende op het veulen van een ezelin. Opdat de profetie van Zacharia vervuld zal worden. Zo komt de koning, als hij zich vertoont, niet in hemelse glans, maar als de zachtmoedige. Weer nog een keer laat hij zien wat voor bijzondere koning hij is. Niet op een strijdros, om dan zo zijn vijanden te verslaan. Die dag komt, vast en zeker. Maar zolang als hij de ruiter op het witte paard is, rijdt hij zachtmoedig op het woord van zijn waarheid. Maar misschien is het probleem wel niks misschien. Als u gezegd hebt ja, dan ligt het probleem dus niet bij hem, maar dan ligt dat bij uzelf. Want dat betekent dat u dus nooit bij hem op school gekomen bent. En dat betekent dat u met uw eigen gedachten over hem voortloopt. En misschien daar nog wel heel goed over denkt ook. Want misschien behoort u wel tot degene die zeggen ja, maar ik lees mijn Bijbel wel goed hoor. En ik weet toch ook wel dat je zo met je hoogmoedig bestaan niet voor God kan verschijnen. En ik weet toch ook wel, dat heb ik echt wel begrepen, dat je toch een verbrijzeld hart zult moeten ontvangen in het komen tot hem. En dat het er dan toch om gaat dat vermoeid en belast geen theorie voor je is, maar dat dat de levenswerkelijkheid wordt. Ja, nou, dat is goed. Ik geloof niet dat u rare dingen dan zegt. Maar misschien doet u wel raar. Omdat u bezig bent om te doen vooraf wat hij u alleen leren kan. En om het maar in het beeld van de tekst te zeggen, u bent bezig om uzelf eerst zachtmoedig te maken. U wilt eerst nog vermoeider worden. U wil eerst meer van uw last voelen. En dan zal ik komen. Maak u zelf dat niet wijs? Dat is toch niet naar het leven? Welke vermoeide en beladene zegt, en ik wil eerst nog moeer worden. En ik wil nog een zwaardere last hebben. En dan zal ik hulp zoeken bij iemand die mij rust wil geven. Want ik heb de woorden wel gehoord. En ik zal u rust geven. En alleen die woorden al die oefenen aantrekkingskracht uit op een vermoeide reiziger die bijna niet meer kan. Alleen dat woordje rust al. Gemeente, er is soms zoveel theorie waarin de praktijk helemaal niks van klopt. Het is ook ongeestelijk trouwens en het is ook nog zondig. En dat is ongeestelijk. Als u eerst wil doen wat God alleen u geven kan. En als u een van de woorden zoekt die onderstrepen wat wel eens gezegd wordt, als u niet met een gebroken hart tot Christus kunt komen, dan komt u maar om een gebroken hart. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en gij zult rust vinden voor uw zielen. En hoe komt een ziel alleen maar tot rust? Niet als je eerst nog allerlei lasten je op gaat leggen. Dat zegt de Heer ook nergens. En natuurlijk kunt u zeggen, een ziel komt pas tot rust in het verzoenend sterven van deze zaligmaker. En dat is waar. En geen woord ervan af. Toch in het licht van de tekst zeg ik het anders. Moet ik het anders zeggen. En dat neemt niet weg dat alleen het verzoenend sterven van deze borg, deze knecht des Heren uiteindelijk het is waar het aanklagend geweten tot rust komt, waar het werken een keer ophoudt en waarin het zover komt dat ik me laat verzoenen. Maar deze woorden komen uit de mond van het profetisch onderwijs van de zaligmaker. En dat moet je niet scheiden van zijn priesterlijke bediening en ook niet van zijn koninklijke ambt. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het gaat er wel om dat dit onderwijs een speciaal accent heeft. Hij zegt deze dingen als de profeet, als de rabbi die leerlingen onder zijn juk wil brengen. Daar mogen ze ontdekken wie hij is. Zo zullen zij tot rust gebracht worden. Nou, en wat doet hij dan? Gemeente, dan schenkt hij evangelische boetvaardigheid. Er staan ook helemaal geen voorwaarden hier, behalve voorwaarden die hij zelf vervult. En daar op die school worden zij wat hij is. Want, weer die vraag, hoe komen ze tot rust? Gemeente, dat kan maar op één manier. En dat is dat je zelf ook als vrucht van zijn bediening zachtmoedig gemaakt wordt. Dat is de enige weg om tot rust te komen. Dat is ook de vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. En zachtmoedigheid, dat is niemand aangeboren. Zachte karakters kun je hebben. En als het woord zachtmoedig zelfs soms zoiets klinkt als een zacht ei, Die kun je ook nog hebben, maar dat heeft niks met een geestelijke karaktertrek te maken van Gods kinderen. Net zo min als met de karaktereigenschap van de zaligmaker zelf. Weet u wat onze natuurlijke karaktereigenschappen zijn? Dan kunt u in Galaten 5 blijven waar u leest over de vrucht uit Christus. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. En wat zijn de werken van het vlees? Ik lees alleen het rijtje. Wat verraadt wat het tegendeel van zachtmoedigheid is. Vijandschap, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, groepsdenken, nijd. Dat is er wat er in het hart leeft van u, jou en mij van nature. En zo'n hart. En daar begint de verbazing, gemeente, als de Heilige Geest uw oog geeft voor de woorden van onze tekst. Kom herwaarts tot mij, wie? Stelletje ruziemakers. U die groeps. Vorming doet of deed. U die de ander verbijt en vereet. U die de eer van elkaar neemt. U die elkaar de maat neemt. Neem mijn juk op u en leer van mij. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Gemeente, dat de zaligmaker zulke mensen op school neemt. Is dat niet het evangelie? En gemeente, dan is er een nederige zaligmaker. Maar laten we ook niet vergeten wat voor nederig werk de Heilige Geest is komen doen. En ik bedoel dat niet om het unieke van de Heere Jezus Christus weg te nemen. Dat hij uit de hemel neergedaald is en zo als de knecht des Heren de gestalte van een slaaf aangenomen heeft. Hebt u hem daarom lief gekregen? Maar dan ook deze vraag erbij, hebt u ook de Heilige Geest lief gekregen? Waarom? Omdat hij in zo'n hart, waar alleen maar heerst gekijf en ruzie, de wortel van allerlei haat, nijd en noem maar op, dat hij daar gaat beginnen om zachtmoedigheid te werken. Je zult de deur maar open doen. Van een schuur. Waarin er één grote vuilnisbelt ligt. Jarenlang al. En de stank komt je tegemoet. En de Heilige Geest neemt het uit Christus. En gaat zachtmoedigheid verkondigen. Doet zo de deur van een zondaarshart open. En gaat daar uitroeien. De wortel van alle kwaad. Ga daar werken wat het tegendeel is. Ook zo zullen ze van hem leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En waarom kom je dan tot rust? Nou, waarom zijn wij onrustig? Waar heeft dat mee te maken? Een heleboel onrust in een maatschappij. Maar ook in je eigen hart. Dat heeft met ons eigen ik te maken. Een onrustige godsdienst is druk met eigen ik. Een onrustige godsdienst is een wettische godsdienst. Is zalig worden moeilijk? Ja. Onnoemelijk moeilijk. Loodzwaar. Als je jezelf zo ver moet brengen dat je eerst zachtmoedig wordt en dan zul je bij hem horen. Is zalig worden moeilijk? Ja. Als de woorden van onze tekst niet meer zouden betekenen dan dat Jezus Christus een voorbeeld nagelaten heeft, en dan moet je zelf dat naleren volgen. En begrijp me goed, daar zit een Bijbelse gedachte in. 1 Petrus 2. Hij heeft een voorbeeld nagelaten die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Daar heb je zachtmoedigheid. Noodruftigen, vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Ze mogen op hem wachten. Dat is de houding van iedere zachtmoedige. Maar toch, het geheim is anders. De geest neemt het uit, Christus. En dan mag u wat mij betreft aan de zaligsprekingen denken. Daar hebt u een prachtige illustratie van hoe rustgevend het is als je verlost wordt van dat ikkerige in je godsdienst. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven, jawel, maar wanneer staat dat er? Zalig de armen van geest, bedelaars, rechtelozen, tegenover God, die niets anders meer kunnen doen dan hun bedelhand ophouden. Zalig de armen van geest, zalig die treuren. Het zijn dus ook geen bedelaars die van hun armoe kunnen leven. Dat zijn ook rare bedelaars. Net zo goed als dat het rare christenen zijn die van hun armoe kunnen leven en daarover kunnen vertellen. En daar zich mee voeden. Dat is een heel raar soort christenen. Nee, zalig de bedelaars die treuren, die zo niet op kunnen houden te bedelen om God, om gerechtigheid. Treuren ook vanwege alles wat er in hun hart juist wel is, waarvan ze verlost willen worden. En zo worden het ook de zachtmoedigen die zalig geprezen worden. En waarom deze orde, gemeente? Omdat dat de geestelijke orde is. Dat is de bevrijdende orde van de Heilige Geest. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want zo word je van dat eigen grote, dikke, zondige ik verlost. En is dat geen bevrijding? Gemeente, wat geeft mensen rust? Waar zijn mensen druk mee bezig? Waar bent u druk mee bezig geweest in de achterliggende week? Misschien met een heleboel dingen, goede dingen ook. Maar hoe hoog is het ik-gehalte daarin? Waarom moet u zoveel? Van wie moet u dat? Moeten we niet eerlijk zijn, gemeente, dat we een heleboel van onszelf moeten? Waar zoveel van ons eigen ik in zit. En dan hoeft u niet alleen maar te denken aan geld verdienen. En hoef je niet alleen maar te denken aan studieresultaten. En hoef je niet, dan mag je zelfs aan geestelijke dingen denken. Helaas moet ik dat zeggen. Waar je ook nog zo bezig kunt zijn met op zich hele goede dingen, maar waar nog zoveel kramp in zit van dat oude, trotse, eigen ik. Zo kun je zelfs gaan bidden. Zo kan een ouderling of een dominee op huisbezoek gaan. Ergens nog een bezoekje brengen. Zo kunt u bepaalde regels in uw gezin handhaven ten koste van alles want u wilt laten zien hoe principieel u bent. En dat zijn maar een paar voorbeelden uit het leven, gemeente. En het wemelt ervan. En dat brengt een stuk onrust teweeg. En zeker als dat ik zich aan het oppoetsen is om vooral nederig te worden. Bent u nog niet moe? Geeft het u nog steeds niet zoveel onrust? Al dat ikkerige in uw godsdienst. Dat u er doodmoe van bent. Ik hoop dat de dag spoedig aan zal breken. Dat u buiten adem raakt. Dat u inderdaad dan maar zegt, het is buiten hoop. Opdat u dan de ontdekking dan zult doen. Is zalig worden moeilijk? Nee. Niet als je de orde van de Bijbel handhaaft. Niet als je neem mijn juk op u. Voeg u naar mijn onderwijs. Leer van mij wie ik ben, opdat ik zo ook u zal leren tot rust te komen. En nogmaals, uiteindelijk, dat staat er niet los van, is dat de rust die gevonden mag worden in het verzoenend sterven. Maar daar zit ook en allereerst dit bij, dat hij als profeet ons gaat onderwijzen in wat geschonken boetvaardigheid is. Een nederig hart dat je niet krampachtig naar beneden hoeft te houden, maar wat verootmoedigd wordt tegenover God en zo ook tegenover je medemens. Denk aan Mozes, die zat ook op school. Deze school, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wat leest u van Mozes? Nummerie 12 vers 3, Mozes nu was de zachtmoedigste man van de hele wereld. Oh ja, was hij dat van huis uit? Nee, dat weten jullie ook. Toen hij zag dat een Egyptenaar een van zijn volksgenoten ten onrechte sloeg, was het voor Mozes de driftkikker, het mannetje dat het zelf wel even recht zou zetten, gauw bekeken. En hij slaat die Egyptenaar dood. Toch is hij de zachtmoedigste geworden, hoe dan? Nou, omdat de Heer hem op school nam en omdat de Heilige Geest hem dat ging leren. Hoe? Nou, 40 jaar de woestijn in. 40 jaar met schapen omgaan. En dan zie je het hart van Mozes steeds dieper zakken. Tot hij op het niveau van de schapen is. En zich niet meer verheft boven een ander. En zo kan de Heere Mozes gebruiken. En dan laat, om maar bij Mozes te blijven, ook de Bijbel zien. En ik zou bijna zeggen, gelukkig. Dat Mozes, als hij er nog weer eens 40 jaar op heeft zitten bijna, nog steeds Mozes is. En ik zeg gelukkig en ik zeg helaas. Het is allebei waar. Maar als de Heere dan zegt, Mozes, spreek tegen de rots. Dan weet u, dan is Mozes, komt zijn oude natuur boven. En dan is hij zat. En dan pakt hij zijn staf en slaat. De zachtmoedigste. Gelukkig, hè? Helaas, bitter. Zo hard leers, na 80 jaar nog, en toch blijft de onderwijzer de zachtmoedigheid zelf. Toch blijft zijn geest dat leren. Maar zo komen we ook tot rust, gemeente, als ik het niet meer hoef te doen, dan kun je het overgeven. Is zalig worden moeilijk. Je laat te zalig maken. En als ik u even geleden gevraagd heb, waarom bent u nog steeds niet gekomen? U weet. En waag het niet om één beschuldigende vinger uit te steken naar de zaligmaker. Om op hem iets aan te merken. Die vinger moet de andere kant op. Waarom kwam u niet? Omdat u te hoogmoedig bent. Dat is uw eigenlijke probleem. Wat u er ook verder allemaal van vertelt. Als u van uw hoogmoed verlost zou zijn, dan kwam u. U wist niet hoe gauw u zou moeten komen. Nee, ja, zeg het maar. Was ik maar minder zondig? Nou, dat is toch hoogmoed? Wat is het anders? Ja, maar ik zou zo oprecht graag willen dat ik... Waarom zou je dat willen? Omdat je zo eerder in aanmerking zou komen voor een behandeling door deze zaligmaker? O, stuk hoogmoed dat we zijn. Waarom willen we niet komen? Gewoon als een verlorene, als een hoer, als een tollenaar, als een goddeloze, als iemand van geen niveau. Dat is het wat de zaligmaker zegt. Is zalig worden moeilijk? Nee, wat hem betreft niet. Wat de weg betreft niet. Als het moeilijk is, dan is het omdat wij zulke akelig moeilijke mensen zijn. Rust vinden in de overgave, in het loslaten, in het je laten zalig maken, in het uit handen geven. Zo vernederd te worden onder de krachtige hand God. En was het geheim uiteindelijk? Nou, dat is dat de Heilige Geest het uit Christus neemt. Ik zal u rust. En neem nou dat ene woord dus. Geef. Wie is er die van het geven moet leven? Hier hebt u het. Ik zal u rust geven. En als je het aan Paulus vraagt, Paulus, hoe ben je zachtmoedig geworden? Dan kun je dat heel kort samenvatten. Ik ben... Nou, Paulus, moet je zo beginnen? Ik leer mijn kinderen dat je een zin nooit moet beginnen met ik. Nou, wacht maar even. Ik ben met Christus gekruisigd. En toen begon ik te sterven. En ik leef, doch niet meer ik. Daar hebt u het. Maar Christus leeft in mij. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden. Gemeente, dan hoef je niks meer. En de woorden die we zo gaan zingen, die worden in dit leven ten dele, bij tijden en wijlen waar. En straks bloeien die helemaal open. Een zachtmoedige, die hoeft niks meer. En zo wordt het genoten. Nu ten dele, straks volkomen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Neem dan mijn juk op u. Is zalig worden moeilijk? Nee. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede. Ik hoef niks meer. Genieten in de zoetste rust. Ik zal u rust geven. En in die zoete rust verblijden zich alle armen, alle ellendigen, alle zachtmoedigen van het land, die op de naam des Heren betrouwen. Amen.
Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, en dan weet u voor wie het waar werd. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere, want dat wordt toch waar als we zo uw juk op ons leren nemen en we bij u op school mochten komen. Waar het wat ons betreft alleen maar tegenviel. Maar waar u alleen maar meevalt. Oneindig. Heren, we bidden van u, zet u onze wereld alstublieft op zijn kop. Omdat wij zulke verdraaide mensen zijn en denken dat er eerst allerlei hindernissen zijn bij u vandaan, terwijl wij ze allemaal opwerpen. Heren, maak ons zo arm dat we niet meer zonder u kunnen. En laten we zo ook de woorden meenemen. Heren, wilt u zelf tot rust brengen wat onrustig is? U weet ook, heren, dat dat door een stuk onkunde kan zijn, geestelijke blindheid. Ons ongeloof maakt ons ook blind. Heren, breekt u er doorheen. En wilt u zo ook allen die hunkeren naar de ware rust, zo tot rust brengen. Dat ze niets meer hoeven te doen dan zich te laten zaligen. Heren, heb dank voor wat u gaf. Wilt u genadig verzoening doen over het zondige en gebrekkige? Ga met ons mee deze zondag en wilt u ons vanavond ook weer samenbrengen rondom uw woord. We bidden u dat uit genade om Jezus wil. Amen.
Thank you.
Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.